Wij willen dit ons samen zijn beginnen met het zingen van Psalm 46 en daarvan vers 1 en 4. Psalm 46 en daarvan vers 1 en 4. Wij zoeken met elkaar Gods heilig aangezicht in gebed en bidden om zijn onmisbare zegen. Heere almachtige en eeuwige God in de hemel, gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht. Eer de bergen geboren waren, eer de wereld er was, was gij er. En gij zijt van eeuwigheid tot eeuwigheid God. En daarom mogen wij u ook vanavond aanlopen als een waterstroom, aanbidden, aanroepen en smeken om uw aanwezigheid en nabijheid ook in dit avonduur. U hebt redenen en stof te overgegeven om te herdenken, om stil te staan en een moment te vertoeven bij al datgene wat u gedaan hebt en wat u doen zult en wat u ook vandaag wilt doen. En daarvan legt indringend en aandringend uw eeuwig woord getuigenis af. U wilt voor ons zijn een toevlucht in zielsbenauwdheid en gevaar. Mag dat ook vanavond door ons allen beleefd en ervaren worden, dat te midden van wankelende zekerheden, te midden van een tijdsbestel waarin de ene onzekerheid op de andere gestapeld wordt, wij de enige zekerheid mogen vinden en leren zoeken in u, de levende God. En dat zo het getuigenis van de schriften, dat spreekt over u, ons hart mag aanraken. Want het gaat niet alleen om de bediening van uw heilig woord. Ook die bediening des geestes, die Heere is en levend maakt, en die het uit Christus wil nemen en het ons verkondigen, daar mogen we u om smeken. Wil de hemelen scheuren, zoals gij dat ook gedaan hebt in de tijd van de reformatie, waarin uw woord open kwam te leggen op de kansel en waarin de prediking de rechtmatige plaats kwam in te nemen die het bij u vandaan dient in te nemen. En dat daardoor zondaren werden verwond en geslagen, dat daardoor zondaren werden verbrijzeld en geknakt, dat daardoor de algehele doodstaat van ons menselijk verdorven geslacht niet alleen gepredikt werd, maar ook door uw Heilige Geest aan mensen gegeven werd, dat zij het beleefden, dat uit ons geen goed komt en dat wij allen zijn afgeweken, dat we allen onnut zijn geworden en dat we met al onze vroomheid en menselijke prestaties tot niets in staat zijn. Maar u kwam tevens te betonen, met diezelfde geestesmacht en kracht, dat het Christus is die van u geschonken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En zo kwam u dode zondaren levend te maken en te verbinden aan de levensvorst van Pasen. En u bent dezelfde. Datgene wat u toen deed, daar bent u toe bij machten om dat ook vandaag, jaren, eeuwen later te bewerken. En daar bidden wij u dan voor. Of u dat ook vanavond wil werken. Dat het niet alleen is een teruggrijpen naar iets dat eeuwen geleden is geschied, maar dat het mag zijn en komen tot een gesteld worden in het heden der genade. En dat we in dat heden der genade het goddelijke genadewonder in Christus leren omhelzen en omarmen, leren geloven en vertrouwen dat alles buiten ons ligt, maar dat het daarom zo vast is. Zegen in het bijzonder ook hem die straks uw woord mag bedienen. Wat is het een rijkdom dat we zo in alle vrijheid met elkaar mogen samenkomen. En dat zoals ook vanavond de kerkmuren, die wel tussen ons zitten, maar die ons niet scheiden, vanavond mogen wegvallen. En we zo uit hetzelfde woord, hetzelfde evangelie mogen horen. Geef hem de leiding van uw Heilige Geest, opdat zijn woorden mogen zijn in betoning des geestes en des krachts. Opdat u door zijn mond mag komen te spreken en door zijn mond uw mond te beluisteren valt. En door zijn mond de Heere Jezus Christus als gegeven weg naar de Vader gepredikt mag worden. Wilt u zo geven dat ook deze avond er beslag mag zijn? Dat u zelf ter woord en geest komt beslag te leggen op de harten van jongeren en ouderen en van degenen die met ons meeluisteren door de kerktelefoon. Wilt u zo alles wel maken, niet tot verheerlijking van een mens, maar tot meerdere glorie van de vorst van Paarse, van de koning van hemel, zee en aarde, van hem die de bron is van de ontferming, de bron van de verkiezing, u God de Vader, u God de Zoon en u, o God, de Heilige Geest. Hoor ons zo om Jezus willen, uit genade. Amen. Het is elk jaar voor de verenigingsraad weer een zaak van groot belang om ook op de dag van kerkhervorming of daaromtrent een reden te geven, een avond te beleggen om te gedenken. Vorig jaar hebben we dat in de vorm van een kerkdienst gedaan. En dit jaar hebben we gemeend om een spreker van het eiland te vragen, dominee Den Butter, christelijk gereformeerd predikant te Middelharnis, om in ons midden het woord Gods te bedienen. We zijn zeer verheugd en verblijd dat we op deze wijze als Nederlandse hervormde gemeente op gereformeerde grondslag samen met christelijk gereformeerde kerk verbonden zijnde op deze wijze iets gestalte mogen geven aan datgene wat ons bindt. Geven de Heer ook hem straks in de bediening van het woord datgene wat nodig is om te spreken en u allen datgene wat nodig is om te luisteren, opdat deze gedenkavond van kerkhervorming ons persoonlijk brengt voor het aangezicht van God, ons persoonlijk doet beleven van de schuld en de zonde die er is tussen ons en de Heere, en ons in Christus laat vinden genade voor genade. Ik wilde een kort openingswoord spreken aan de hand van Klaagliederen 4 en daarvan het eerste vers. Ik wilde een kort openingswoord spreken aan de hand van Klaagliederen 4 en daarvan vers 1a. En daar lezen wij Gods heilig woord. In Klaagliederen 4 vers 1a. Hoe is het goud zo verdonkerd? Het goede fijne goud zo verandert. Wanneer wij vanavond redenen hebben om de kerkhervorming te herdenken, is dat met gemengde gevoelens dat wij vanavond deze avond hebben belegd. Die gemengde gevoelens kunt u in de volgende begrippenparen bezien. Er is blijdschap vermengd met droefheid en dankbaarheid vermengd met schaamte. Blijdschap en dankbaarheid mag er zijn bij de verdieping in het werk dat God gedaan heeft voor en in zijn kerk. God heeft gewerkt voor zijn kerk door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, te geven tot een slachtoffer voor onze zonden. De Heere, de levende God, heeft het gode zij dank daarbij niet gelaten. En de levendmakende geest is uitgestort om in de kerk te werken en mensen te verbinden aan de Heer Jezus Christus. Maar daarnaast is er vanavond ook reden tot droefheid en schaamte om datgene wat wij ervan gemaakt hebben. En die droefheid en schaamte doet ons uitmonden in de klacht van Jeremia. Hoe is het goud zo verdonkerd, het goede fijne goud zo veranderd? Jeremia dacht met weemoed terug aan de glorie die eenmaal uitstraalde van het huis van God. De dienst der verzoening, de tempeldienst, de offeranden, die allen zagen op het volmaakte lam dat eenmaal komen zou. Toen in de tijd was dat huis van God nog ongerept en ongeschonden. voor onze geest rijst op het beeld van de door God gezuiverde, geformeerde en gereformeerde kerk die gedeformeerd en misvormd was. Een kerk die we mogen zien als een planting Gods in de lage landen bij de zee. Een gezegende tijd was dat. Men ging ontdekken dat de ware schat van de kerk niet bestond uit allerlei uitwendig vertoon, maar dat de schat van de kerk, naar een woord van Luther, is het evangelie van de genade. Het echte goud kwam terug. Men ging leven en preken naar het woord van de levende God. Wat is dat voor die mensen toen een geweldige bevrijding geweest. Ze werden niet langer met de zweep der wet opgezwiept om goede werken te doen. Vertroostende boodschap mocht beluisterd worden dat God de goddeloze, hij die zonder God is en die vanuit zichzelf ook nooit tot God kan opklimmen, die goddeloze rechtvaardigt door het geloof in Christus. Een volk dat zijn geschiedenis verwaarloost, is op een gevaarlijk spoor terechtgekomen. Geschiedenis verwaarlozen. Dat zou kunnen zijn door al de zaken die toen geschied zijn te beschouwen als antiquiteiten waar we vandaag aan de dag niets aan hebben. Ik heb gelezen dat er in die tijd met tranen in de ogen geluisterd werd naar de Hagepreken. En dat de mensen verblijd leerden opspringen van vreugde in Christus om dat heerlijke geluid van die vreemde vrijspraak. Mensen die de Bijbel in hun menselijke handen kregen. En die die Bijbel voor geen goud ter wereld wilden missen. Gelezen dat ze hem in een ketel stopten met kokend water. Dat ze de Bijbel in het brood bakten om de schrift maar te verbergen voor de inquisiteurs die op de loer lagen. Er waren er die liever vervolging en verdrukking meemaakten en ondergingen, zelfs tot de uiterste consequentie hun eigen leven opgegeven, op de brandstapel gekomen, op het schavot terechtgekomen, liever dat dan het voorrecht om God te dienen naar zijn woord prijs te geven. Ik maak hierbij de opmerking dat het niet alles goud was wat er blonk. Die getuigenissen die we hebben van de mensen die toen tot geloof mochten komen en die de Heere deed wedergeboren worden, dat gold niet een ieder. Ook toen was het niet een ieder Israël die Israël genaamd werd. Ook toen meelopers en nalopers in plaats van volgelingen van Christus, volgelingen van het Lam. Maar ze waren er die alles opgaven om Christus te dienen. En Jeremia, om dan terug te komen bij de tekst, zucht diep. Hij kijkt naar de troosteloze ruïnes die er over zijn van de tempel na de verwoesting van de tempel door de Babyloniërs. Terneergeslagen en mismoedig zouden we kunnen worden dat Gods gebouw van gezegende kerkhervorming in puin laat vallen. Dat er mensen zijn ook vandaag die menen dat het behoud niet ligt in Christus, maar in een stuk uiterlijk vertoon. Dat er kerken zijn en predikanten en dienaren die menen Rome te moeten volgen in allerlei situaties in het kerkelijk leven, liturgie en kerkbouw. Rusten in Christus wordt losgelaten. Uiterst links, die maakt zich druk met menselijke activiteiten. En uiterst rechts zoekt de grond van de zaligheid. Niet in Christus, maar in menselijke bevinding. En daartussen, daartussen is een grote groep ook in het gemeentelijke leven waar de oorspronkelijke kracht en diepte om naar Gods woord te leven totaal verloren en totaal gered, waar dat helaas gemist wordt. En de Bijbel, hij neemt in vele gezinnen niet de ereplaats in.
Hij hangt er ook nog een beetje bij. En de Bijbel heeft plaatsgemaakt voor de moderne media die onze gezinnen infiltreren en binnenkomen. En wat zien we? Dat veel mensen plichtmatig en uit sleur de Bijbel lezen in plaats van hongerig en dorstig naar het woord van God en met het woord des Heren bezig te zijn. Wat zien we? Die kerk die eerst één was, is een verscheurde en versnipperde kerk geworden. Waarin we elkaar, waar we de kans krijgen, verbijten en vreten. Het goud is verdonkerd. Daarom vanavond ook, bovenal verootmoediging voor Gods aangezicht. En eenparig smeken om de krachtige werking van Gods geest. Terug naar de putten van Abraham. Terug naar de bronnen, terug naar de reformatie, terug naar de schrift. En de Heren willen ons er vanavond uit laven, uit die frisse bron en levende bron met levend water. Wij willen nu met elkaar zingen van Psalm 119 en daarvan vers 52, 64 en 84... En u ontvangt de gelegenheid om uw gaven te geven in één rondgang, bestemd voor de stichting In de Rechte Straat. Dat willen we hartelijk bij u aanbevelen, de collecte. En wij zingen met elkaar van Psalm 119, 52, 64 en 84.
Laten we vanavond het woord des Heren lezen zoals we dat vinden in het eerste boek van Gods woord, het boek Genesis, het 26e hoofdstuk, en ik lees u daarvan de versen 12 tot en met 25. Genesis 26, de versen 12 tot en met 25. En Isaac zaaide in dat land en hij vond in dat jaar 100 maten, want de Heere zegende hem. En die man werd groot, ja hij werd doorgaans groter, totdat hij zeer groot geworden was. En hij had bezitting van schapen en bezitting van runderen en groot gezin, zodat de Filistijnen hem benijden. En al de putten die de knechten van zijn vader in de dagen van zijn vader Abraham gegraven hadden, die stopten de Filistijnen en vulden ze met aarde. Ook zeide Abimelech tot Isaac: trek van ons, want gij zijt veel machtiger geworden dan wij. Toen toog Isaac vandaar en hij legerde zich in het dal van Gerar en woonde al daar. Als nu Isaac wedergekeerd was, groef hij die waterputten op die zij ten tijde van Abraham zijn vader gegraven hadden en die de Filistijnen na Abrahams dood toegestopt hadden, en hij noemde derzelver namen naar de namen waarmee zijn vader die genoemd had. De knechten van Isaac dan groeven in dat dal en zij vonden al daar een put van levend water. En de herders van Gerar twisten met Isaacs herders, zeggende: dit water hoort ons toe. Daarom noemde hij de naam van die put Esek, omdat ze met hem gekeven hadden. Toen groeven zij een andere put en daar twisten ze ook over. Daarom noemde hij die naam Sitna. En hij brak van daarop en groef een andere put en zij twisten over die niet. Daarom noemde hij deszelfs naam Rehoboot en zeide: want nu heeft ons de Heere ruimte gemaakt en we zijn gewassen in dit land. Daarna toog hij van daarop naar Berseba. En de Heere verscheen hem in die nacht en zeide: ik ben de God van Abraham, uw vader. Vrees niet, want ik ben met u. En ik zal u zegenen en uw zaad vermenigvuldigen om Abrahams, mijn knechts, wil. Toen bouwde hij aldaar een altaar en riep de naam des Heeren aan. En hij sloeg aldaar zijn tent op en Isaacs knechten groeven daar een put. We zijn vanavond bij elkaar gekomen om de reformatie te herdenken. Maar dat is, als we het oor te luisteren leggen in deze tijd, toch eigenlijk een beetje ongewoon en ongebruikelijk en overbodig geworden. Wie doet dat nu nog? De reformatie herdenken. Wie doet dat nu zo in het algemeen gesproken? Nog vragen of er lessen te leren zijn uit het verleden. Wie is er nog geïnteresseerd in geschiedenis? Zij het algemene of vaderlandse of kerkgeschiedenis. Wat kunnen we uit de gebeurtenissen van het verleden eigenlijk leren? Wat zou ons dat in onze tijd, met de problematiek van onze tijd, nog te zeggen hebben? Wat zouden we daar nu mee opschieten? We leven in een heel andere tijd dan onze vaderen. Het hele leven ziet er anders uit. De dingen waar wij mee bezig zijn, ze zijn niet te vergelijken met de dingen waar onze vaderen eeuwen geleden mee bezig waren. De problemen waar wij mee te maken hebben zijn heel anders, liggen op ander niveau, zijn van veel andere, van veel grotere afmetingen, van wereldwijde afmetingen. Wat kunnen wij vandaag nog leren uit de geschiedenis? We zijn toch op een ander niveau, op een hoger niveau gekomen ook. Door meerdere ontwikkeling, door toename van kennis. Ja, we weten meer dan onze vaderen. En we kunnen meer dan onze vaderen. En we hebben heel wat meer bereikt dan onze vaderen. Dat is zo ongeveer de gedachtegang die gemeengoed geworden is in onze dagen. Dat is de mentaliteit die je alom aantreft. Dat is ook een vrucht van de evolutieleer, dat we zo zijn gaan denken. De evolutieleer leert namelijk niet alleen dat de mensen van de apen afstammen, maar die evolutieleer die vertelt ons ook dat er een steeds voortgaande ontwikkeling, een steeds voortgaande evolutie is, waardoor de mens, waardoor de wereld toch langzaam maar zeker vooruit gaat. En waardoor we langzaam maar zeker toch opschuiven naar een wereld waarin de dingen beter worden. En we komen in die langzame ontwikkeling toch iedere keer weer in een nieuwe fase van de geschiedenis terecht. Ook in een hogere fase van ontwikkeling. En dan heeft het weinig zin om terug te kijken naar het verleden. En de onderwaardering van de geschiedenis, zoals we die vandaag op allerlei fronten horen verkondigen, is een tastbaar bewijs van het feit dat de evolutieleer ook in dat opzicht zijn duizenden verslaat. En zo denkt men niet alleen in de wereld, zo denkt men ook meer en meer in de kerk. Daar is een verlies van wat we noemen historisch perspectief. En dat is een geweldig gemis in de kerk. Dat kan er zelfs toe leiden, en het heeft er sommigen al toe gebracht, om de daden Gods in het verleden zo niet te ontkennen, dan toch te kleineren. En zo is er een ernstig tekort doen aan de werken Gods. Het is ook totaal anti-Bijbels om zo te denken. Want als er één ding in de Bijbel steeds weer het volk van Israël wordt ingeprent en ingescherpt, is het dit dat ze terug moeten zien en dat ze moeten gedenken en niet mogen vergeten. Moeten we dat inderdaad niet zeggen tegen elkaar? Dat het tenslotte ook als het over de geschiedenis gaat, en zeker als het over de geschiedenis van de kerk gaat, dat het er dan over gaat hoe God geregeerd en geleid en bestuurd en gezegend heeft, is de geschiedenis en zeker de geschiedenis der kerk niet door Gods eigen vinger geschreven? Wel nu, dat gebrek aan historisch perspectief en dat gebrek aan bewustheid van wat God in het verleden gedaan heeft, dat heeft dit gevolg dat we vandaag in de kerk veelal bezig zijn met eigen tijdse vragen en meer niet. Dat is ook het kenmerk van de moderne theologie. Die laat haar agenda invullen door de wereld. En waar de moderne theologie mee bezig is, dat zijn met de vraagstukken die uit de tijd waarin wij leven worden aangedragen en op haar agenda worden geplaatst. En dan vindt men natuurlijk dat de confessie daar niet over spreekt en dat de schrift er veelal ook niet rechtstreeks over spreekt. Maar dan gaat men ook voor de eigentijdse problematiek ruimte scheppen in het nieuwe, dynamische beleiden van deze tijd. En in dat nieuwe beleiden krijgen allerlei nieuwe zaken wat men dan vandaag noemt de status confessionis, die ook bij de belijdenis der kerk moeten gerekend worden. Vraagstukken als de bewapening, vraagstukken als discriminatie. Ze krijgen in het moderne theologisch denken via het dynamisch belijden een plaats in de confessie van de kerk van vandaag de dag. En om de schrift erin mee te krijgen, vindt men een nieuwe manier van Bijbeluitleg uit. Een nieuwe manier van hermeneutiek. Om zo het woord van God ook te laten zeggen wat men het woord van God wil laten zeggen. En om zo de Bijbelschrijvers en wat zij gezegd hebben tegen de uitdrukkelijke zin van hun eigen woorden in de dingen anders, ja andere dingen te laten zeggen dan ze gezegd hebben. Actualiseren. Noemt men dat, of met een nog wat vreemder woord, contextualiseren, noemt men dat. En zodoende zijn we toch wel wat archaïsch ingestelde mensen als wij in 1986 nog een avond beleggen om de hervorming te herdenken. Waarom doen we dat? Is dat uit een zekere nostalgie, een zeker heimwee naar het verleden? Is dat omdat wij nu eenmaal zweren bij wat oud is? Is dat omdat we van de gedachte uitgaan dat wat oud is toch maar beter is dan datgene wat nieuw is? Ik zou niet durven beweren dat deze gedachtegang bij niemand ingang gevonden heeft. En dat we alleen maar het oude vereren omdat het oud is. En dat daarom naar onze gedachten in de kerk alles maar bij het oude moet blijven. Om geen andere reden dan dat het oud is. Maar dat is het niet wat ons drijft, hoop ik. Dat mag het niet zijn. Wat drijft ons in een tijd zoals ik u die zo pas in een paar trekken getekend heb. Dan toch om te herdenken. Datgene wat nu al meer dan 3,5 eeuw geleden heeft plaatsgevonden. Iets dat zo ver terug is in de tijd. Waarom is dat vandaag nog waard om herdacht te worden? Waarom is dat vandaag nog waard? Waarom is dat vandaag nog zo actueel dat we er ook in deze tijd nog onze aandacht op zullen richten en elkaars aandacht erbij zullen bepalen? Ik kom tot het schriftgedeelte wat we gelezen hebben, het 26e hoofdstuk van het boek Genesis. Wat heeft dat er nou mee te maken, zegt u? Ja, dat heeft er nou net alles mee te maken, want daar leren wij een aantal lessen die voor Isaac belangrijk waren, maar die voor ons zoveel eeuwen na Isaac nog niets van hun belang hebben verloren. Isaac verkeert in nood. Hij is een rijk man geworden. Zo rijk dat de Filistijnen hem benijden. En dan zegt Abimelech tegen hem in vers 16, trek van ons, want gij zijt veel machtiger geworden dan wij. Men is een beetje benauwd van Isaac geworden. En men is afgunstig op al zijn rijkdom. Die man die werd steeds groter, totdat hij geweldig groot geworden was. In bezit, in rijkdom. En dan zegt Abimelech tegen hem, ga maar weg. En daar besteedt Isaac niet zoveel woorden aan. Als Abimelech hem weg wil hebben, goed. Toen toog Isaac vandaar. En hij legerde zich in het dal van Gerar en hij woonde al daar. Hij kiest een nieuwe woonplaats. De omstandigheden gaan veranderen. Ja, dat gebeurt als een mens een nieuwe woonplaats krijgt. Dan veranderen de omstandigheden. Dan gaan er een hele hoop dingen anders uitzien. Zo ook bij Isaac. Maar belangrijker dan dat er een aantal dingen in zijn leven zijn gaan veranderen, belangrijker dan dat is dat op één punt zijn nood hetzelfde gebleven is als dat het was in de dagen van zijn vader Abraham. En welke nood is dat? Nu in dat gebied waar Isaac terecht kwam, in dat zuiden van het land Canaan, daar is het nogal eens droog. Daar is eigenlijk chronisch tekort aan water. En daar heeft men het nodig om op alle mogelijke manieren die de mensen ter beschikking staan, te zorgen dat je in die eerste levensbehoefte voorziet. Want tenslotte, gebrek aan water is de inleiding van de dood. En Isaac die daar in het land Gerar gekomen is, met al zijn bezittingen, met zoveel mensen die in zijn dienst staan, maar met nog veel meer schapen en andere stukken vee. Isaac heeft met al zijn bezittingen uiteraard drinkwater nodig en elke dag weer opnieuw en elke dag weer in behoorlijke hoeveelheden. En het land Gerar levert dat niet op. Althans niet zo, zodat je direct van de grond af kunt oprapen, opscheppen. Wat moet Isaac doen in die nood? En u begrijpt wel, het gaat hier niet om een stukje luxe. Het gaat hier niet om een mooi plekje in dat landschap van Gerar, waar Isaac nu eens extra genieten wil van het mooie uitzicht dat hij daar krijgt als hij zijn tent op een of andere heuveltop kan plaatsen. Het gaat er niet om dat Isaac hier aan bijkomstige dingen gebrek heeft. Dat er dingen ontbreken in zijn leven die misschien een klein beetje van zijn luxe en van zijn welvaart wegnemen. Nee, u begrijpt heel goed dat het hier gaat om een zeer wezenlijk element. Het gaat hier om het leven en het levensonderhoud en de levensverlenging van deze man en van zijn huis en van zijn bezittingen. Als hij geen water vindt, dan moet hij omkomen. Dan zal hij ze zien sterven. Het gaat hier dus om iets wat hij beslist niet missen kan. En wat gaat Isaac dan doen? Wel, let u er eerst even op wat hij niet doet. Hij roept niet de hulp in van een aantal deskundigen die vaardigheid hebben in het vinden van water dat ondergronds ergens stroomt. De prospectors noemen we die. Of de wichelroedelopers, zoals ze voor het bijgeloof misschien ook wel zijn. Hij roept in ieder geval niet de hulp in van terreindeskundigen die in dat gebied heel bekend zijn en die aan allerlei verschijnselen bovengronds misschien zouden kunnen afleiden wat er ondergronds gebeurt en of er hier of daar misschien een stroompje water of een verborgen bron van water zit. Nee, Isaac roept de hulp van de deskundigen niet in. Wat doet hij dan wel? Hij doet iets heel eenvoudigs. Hij herinnert zich, hij gedenkt dat in deze streek vroeger zijn vader ook geweest is. Of Isaac daar toen zelf bij was, weet ik niet. Of dat hij het alleen maar weet omdat zijn vader het hem verteld heeft, zou kunnen. Maar hij herinnert zich en hij denkt eraan terug dat in deze omgeving zijn vader ook eens geweest is. En dat hij hier gewoond heeft. En dat toen in de dagen van Abraham, Abrahams knechten hier met hetzelfde probleem zijn geconfronteerd geweest. Gebrek aan water. En hoe toen Abrahams knechten op aanwijzing van Abraham gezocht hebben naar water en putten gegraven hebben waaruit ze hun vee en zichzelf konden drinken. Daar denkt Isaac aan terug. Aan vroeger. En aan de deskundigheid van zijn vader. Aan het inzicht dat zijn vader had. En aan de zegen die God op de arbeid van zijn vader gegeven heeft. Dat herinnert Isaac zich. En dan weet hij wat hij doen moet. Dan gaat hij, en eenvoudiger kan het niet, dan gaat hij die putten die zijn vader heeft laten graven, weer opzoeken. Want zijn vader was een deskundige op dat gebied. En zijn vader had onder de zegen des Heren in het land Gerar water mogen ontdekken. Water mogen aanboren. En hij was door die zegen die God op zijn arbeid gegeven had, in staat geweest om het leven van zichzelf en dat van de zijnen te verlengen. Dat is al een les die we niet mogen vergeten. Wij moeten het in de tijd waarin wij als kerk leven ook niet van de deskundigen verwachten. Wij moeten niet de hulp inroepen van de experts. De mannen van de specialisatie. En toch zien we dat nou juist in de tijd waarin wij leven met al zijn problematiek maar al te veel gebeuren. Dat kerk en theologie gebruik gaan maken van de sociologie. En van de psychologie. En van de filosofie. En dat we ons als kerken, als theologen eindeloos gaan bezinnen, bezinnen, bezinnen op de vragen van deze tijd. En dat we met de hulp van al die deskundigen, van al die prospectors, gaan zoeken naar de oplossing van het probleem, van de problemen waaraan de kerk leidt. En we houden conferenties en er worden bezinningsbijeenkomsten gehouden en er worden gemeenschappelijke bidstonden gehouden van ieder die nog maar wat godsdienst heeft. Zoals in deze week in Assisi gebeurde, om op die manier de problematiek te lijf te gaan. Want ziet u, we hebben speciale problemen. En we leven in een speciale tijd. En we hebben speciale antwoorden nodig waarvan ons voorgeslacht geen weet heeft. Is dat zo? Is dat zo dat we vandaag van die speciale mensen geworden zijn en dat we een speciale kerk zijn die speciale antwoorden en speciale preken moet hebben? Is dat zo? Is er dan echt wat veranderd? In Isaacs leven ging het om het essentiële, weet u. Het ging om water. Het ging om leven. En als je nou toch eerlijk bent, dan gaat het daar in elke tijd toch om. En dan zal dat toch de zorg van de kerk moeten zijn, om een antwoord te vinden op de vraag: mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Daar zal elk mens een antwoord op moeten vinden. En daar zal de kerk aan de hand van het woord van God het antwoord op mogen en moeten geven. Dat is water, essentieel. Daar klopt het leven. Daar is het leven uit de geest. Nou, daar gaat het toch om. In de 20e eeuw net zo goed als in de 16e. In de dagen van Luther net zo goed als in de tijd waarin wij leven. Laat het dan zo zijn dat er situaties zijn die niet te vergelijken zijn. Laat er dan heel wat zijn in onze tijd, mogelijk door techniek en door uitvindingen waar onze vaderen nooit van gedroomd of aan gedacht hebben. Laat het dan zo zijn dat wij vandaag door de Oosterschelde een pijlerdam kunnen bouwen. Als Luther het gehoord had, dan was het fantasie voor hem geweest. Laat het zo wezen dat we vandaag een atoomsplits in kunnen doen en dat we in vliegtuigen in korte tijd de wereld kunnen omkruisen. Dingen waar onze vaderen in de tijd van de Hagepreken niets van wisten. Maar dat zegt toch niets over de werkelijke problematiek van ons mens zijn. Zoveel is er niet veranderd. Om te beginnen is God nog altijd dezelfde. En zijn wet is nog altijd dezelfde wet. En diezelfde wet zegt nog steeds dezelfde dingen. En verklaart nog steeds dezelfde dingen tot zonde. Daar is toch niets aan veranderd? De beloften Gods en de eisen Gods zijn toch in geen enkel opzicht teruggetrokken, ingetrokken, veranderd, bijgesteld. En de mens, is de mens nou echt veranderd? Hij mag wat knapper zijn, dat is nog de vraag. Hij mag wat meer ontwikkeld zijn, en dat is ook nog de vraag. Hij mag van verschillende dingen meer weten dan vroeger, dat zal dan wel zo zijn, ja. Maar is de mens in wezen veranderd? Is zijn hart veranderd? Zijn als het erop aankomt de sociale problemen waar onze tijd mee te kampen heeft, en waar de kranten getuigenis van afleggen, niet dezelfde problemen als die Gods woord al tekent, als de problemen van de mensheid in de oudheid? Wat zijn de problemen, de sociale problemen? Nog steeds diefstal, ontrouw, afgunst, hebzucht, haat. Dat was het 4000 jaar geleden ook al. En waar is de mens op uit? Waar haakt zijn hart naar? Waar spant hij zich voor in? Dezelfde dingen als waar het 4000 jaar geleden de mens omging. Eten, drinken, oorlog voeren, seks. Allerlei plezier. Precies hetzelfde. Is er nou wezenlijk zoveel veranderd? Of maken we onszelf dat wijs en maken we het elkaar wijs? Alle verschillen tussen toen en nu zijn slechts oppervlakkige verschillen. En de problemen, ze zijn nog steeds dezelfde, want het is het probleem van het verdorven hart. Het is het probleem van het zondig bestaan. Het is het probleem ten diepste van de vijandschap van de natuurlijke mens die zich niet aan de wil van God onderwerpt en dat ook niet kan. En het antwoord, Gods antwoord op die problemen is nog hetzelfde antwoord. Want dat is het antwoord dat hij gegeven heeft in zijn Zoon Jezus Christus, en die is gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde. En een ander antwoord geeft God niet. Dus al met al, is er nou zoveel veranderd? Nee, zover is er niet veranderd. En daarom, wat we te doen hebben, dat is van Isaac deze les leren, dat het nodig is om terug te gaan tot de putten van zijn vader. Daar heeft zijn vader het water gevonden, daar heeft zijn vader zijn leven mee mogen voeden en onderhouden, daar heeft zijn vader de zegen van de Heere in mogen zien. En dat is ook voor Isaac genoeg. Die ouderwetse godsdienst is ook nog goed voor mij. En wat Luther mocht ontdekken en wat hij toen mocht gaan preken ook, met bezieling. En wat Calvijn mocht ontdekken en wat Calvijn mocht verkondigen met een diep inzicht. En wat ook in de nareformatorische tijd mocht worden gezien en ontdekt en verkondigd, dat is net hetzelfde als wat wij nodig hebben met onze hele andere samenlevingsproblematiek, maar toch in de grond van de zaak met dezelfde geestelijke nood en met dezelfde geestelijke vervreemding en met dezelfde bange zielenvragen, als ze nog gesteld worden. Terug naar die bronnen die God toen open gedaan heeft. Want dat ging toch gebeuren, nietwaar? Die put ging open. En dat water dat in de diepte stroomde, dat kwam omhoog. En God drenkte ze uit de beek van zijn wellusten. En God deed zijn woord weer opengaan. En God deed de genade weer schitteren als vrije genade. En God deed ze door de werking van zijn geest geloven in die Christus der schriften. En die zaligmaker werd weer de algenoegzame zaligmaker. Uit die bronnen heeft een voorgeslacht gedronken. Uit die bronnen hebben ze geput en hebben ze mogen doorgeven, Gods knechten. En dat is het water
waar wij, de Isaaks van deze tijd, ook van moeten leven.
Met dat water onderhoudt de Heere zijn kerk en een ander water heeft hij niet. En daardoor gaf hij bloei, daardoor gaf hij wasdom, daardoor gaf hij zegen. Wel nu, dat maakt het daarom waard om de hervorming te herdenken, niet als een feit alleen, ook dat. Maar niet als een feit alleen, want als je het alleen maar weet, 31 oktober 1517, Luther, slot de 95 stellingen, aangeslagen aan de deur van de slotkapel in Wittenberg, en je weet er verder weinig of niets van, natuurlijk, dan weet je van een kerkhervorming, en dan mag je misschien ook een aantal andere feiten nog noemen. Maar waar ging het om? Waar ging het om? Nou, we kunnen het misschien ook nog zeggen met die drie Latijnse termen. Vertaalt in het Nederlands het woord alleen, genade alleen, geloof alleen. Ja, maar waar ging het daarin om? Hebt u in de nood van uw eigen ziel dat water geproefd? Het woord alleen. Genade alleen. Geloof alleen. Christus alleen. Hebt u met uw dorstige mond gedronken uit deze fontein van het water des levens die God door de dienst van zijn door de geest geleide knechten heeft laten openen? Hebt u de dorstige mond die verschroeid was van binnen door de angsten en de benauwdheden vanwege uw schuld en uw ongerechtigheden, en waar niemand, waar geen lafenis voor te krijgen is, bij welke bron u ook hier op deze aarde aanboort, hebt u met uw dorstige mond mogen proeven van die zaligheden die God geeft, aan armen en behoeftigen? Daarom is het waard om de hervorming te herdenken. En nog meer, niet alleen de hervorming te herdenken, maar terug te gaan naar diezelfde bronnen en daaruit te drinken, zoals Abraham deed. Maar toen was het probleem nog niet opgelost. Hij wist wel waar hij zijn moet, Isaac. Hij wist wel waar hij het water vinden kon. Maar het probleem kwam nu pas in alle ernst naar hem toe. Want die putten waren verstopt. Dat ontdekt hij. De Filistijnen zijn ook in de buurt geweest. En die hebben na de dood van Abraham, toen hij nog leefde durfden ze het niet. Maar na de dood van Abraham hebben ze die putten met aarde gevuld. Dichtgestopt. En dus was er nog wel het water. Maar Isaac kon het niet meer zien. Dus was er nog wel het water, maar Isaacs knechten en Isaacs vee konden het niet bereiken. Er was water genoeg en er waren mensen met dorst. Mensen die het water nodig hadden. Maar voor het ogenblik was het water onbereikbaar geworden. Dankzij de arbeid van de Filistijnen die er allerlei rommel in gegooid hadden. En als ik nou weer naar de situatie van de kerk van vandaag kijk, dan denk ik dat er maar één verklaring is voor de erbarmelijke toestand waarin we terechtgekomen zijn. Hoe komt het? Hoe komt het dat we als kerken in zo'n erbarmelijke toestand zijn terechtgekomen? Dat velen nauwelijks meer weten van de waarheid Gods. Hoe komt dat? Omdat de Filistijnen aan het werk geweest zijn. Waarom zijn we in een crisis terechtgekomen? Waarom wordt er zo weinig geleefd uit de schatten van het woord van God? Omdat de Filistijnen hun werk gedaan hebben en grondig ook. De indringers zijn het land van de belofte binnengekomen en ze hebben zich daar gevestigd. Ze hebben zich onder het volk van God gemengd. Ze zijn buren van Isaac geworden. Maar ze bleven wel onbesnedenen.
onbesnedenen van hart en oren ook. En ze bleven innerlijk wel vreemd aan de schatten en de heilgeheimen die God voor zijn volk heeft geopenbaard. En zelf leefden ze niet uit God en uit wat God te geven heeft. En openlijk of heimelijk zijn ze te midden van dat volk des Heren naast Isaac gaan zoeken en proberen of ze die kerk des Heren in wording niet konden vernietigen, niet van haar levenssappen konden afsluiten, niet van de voeding die God voor hem bereid heeft konden afsnijden. Nou, zulke Filistijnen zijn er nog en ze zijn er volop. Mensen die echt niet uit hetzelfde geloof leven als de reformatoren. Mensen die niet weten wat het is om van vrije genade te leven. En dat was het geheim in het leven van de reformatie. En zo zijn er heel wat Filistijnen aan het werk gegaan in de kerk der reformatie. En de putten van Abraham zijn verstopt geraakt op vele plaatsen in ons land. Het is tragisch, het is triest. Het is diep en diep droevig. Op vele plaatsen in ons land is het water des levens niet meer zichtbaar. Het is ontzaggelijk droevig, maar in vele kerkdiensten wordt er geen water des levens meer aangereikt. En als er nog een dorstige ziel onder het gehoor van zo'n prediking zit, dan blijft zo'n ziel dorstig. Het water is niet meer voorhanden in de prediking van velen. Mensen worden in de kerken die zich dan ook nog naar de reformatie noemen, mensen worden in kerken veelal bezig gehouden met hedendaagse problemen en experimenten en een horizontalistisch evangelie. Maar dat is allemaal werk van de Filistijnen, hoor. En je hebt onder die Filistijnen soms nog een wonderlijke variatie. Daar horen nu mensen van allerlei slag bij. En ze hebben weinig gemeen, behalve dat ze onbesneden zijn. Dat hebben ze gemeen. Er zijn er onder die Filistijnen en zo stoppen ze de putten van Abraham dicht. En zo vullen ze met allerlei vuil. Er zijn er onder die Filistijnen die de genade Gods toch nog weer vermengen met het werk van de mens. En die de mens opzwepen om actief te zijn en om zelfverdiensten te hebben. En om zichzelf een waardigheid te geven om voor God te kunnen bestaan. Zo moet hij zijn en dat moet hij gedaan hebben. En dan wordt het aanbod van de genade ook nog afhankelijk gemaakt van hoe de mens zich onder het woord van God gedraagt. Het aanbod wordt voorwaardelijk gemaakt. En zo wordt die put die gegraven is en die in der tijd heerlijk en zuiver water opgaf, die put van de rijkdom van Gods ontferming in Christus, die om niet wordt aangeboden en waarbij de Heere staat als die koopman van die levend water te verkopen heeft en die daarbij zegt, komt, koopt zonder geld en zonder prijs. Zo wordt die put dichtgestopt met onze voorwaarden, waaraan we eerst moeten volgen. Voldoen, zullen we geschikte voorwerpen voor de Heere zijn. Dat is ook Filistijnenwerk. En zo zijn er ook Filistijnen die het woord van God toch nog weer met de menselijke traditie verwarren en vermengen en aanvullen. En die zielen belasten met allerlei voorschriften die geboden van mensen zijn. En die men dan op één lijn stelt met het woord van God en met de wet van God, of er zelfs nog wel bovenop legt. En wee ons als we zo'n voorschrift is vergeten na te komen. Dat is ook Filistijnenwerk. dan zou ook de put van het woord van God vullen met onze rommel, zodat het woord van God niet meer zuiver als dat alleen zaligmakende woord klinkt. Ja, zodat dat woord van God eigenlijk hoe langer hoe meer van de mensen afgehouden wordt. Dan zijn er ook heel wat vandaag de dag, en ze zouden het je erg kwalijk nemen als je ze Filistijnen noemt. Ze willen zo graag anders zijn. Maar in het licht van het woord van God verdienen ze toch geen andere naam. Zo zijn er vandaag de dag ook nog heel wat die de zaligheid tenslotte in de hand van de mens leggen. Alsof de mens door zijn wilsbeslissing zijn hart kon openzetten voor de Heer Jezus. Waardoor de soevereiniteit van de genade verduisterd wordt. Waardoor de mens gedwongen wordt om naar zichzelf te kijken en eigen kwaliteiten op te sporen. En waardoor tenslotte dat andere heilgeheim dat in de reformatie ontdekt werd, dat is geen blijde tijding, al hoort het bij de goede tijding. Dat andere heilgeheim dat in de reformatie ontdekt werd, namelijk van de totale verdorvenheid van de mens. Dat heilgeheim wordt door velen niet meer erkend en niet meer gekend. En niet meer geloofd en beleefd. En zo wordt die put, ik bedoel die van de soevereine genade. En Gode zij dank is er zo'n put. En Gode zij dank maakt God het mogelijk voor een zondaar die totaal verdorven en ongeschikt is om door de vrije genade God zalig te worden. Maar die put van de vrije genade Gods wordt dichtgestopt als we niet meer geloven dat de mens onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En als we toch nog wat van onze deugden en van onze prestaties en van onze goede bedoelingen en intenties verwachten. En als het toch nog weer in de hand van die zondaar gelegd wordt. De put wordt verstopt door een andere categorie Filistijnen, die van die eerste stelling die Luther op de deur van de slotkapel gespijkerd heeft ook maar weinig weten en willen weten. Als onze Heere en Meester zegt, doet boete, dan bedoelt hij dat voor het ganse leven. En dat is nog wat anders dan wat we vandaag mentaliteitsverandering noemen, waarmee we dan de Bijbelse bekering vervangen. Dat is ook Filistijnenwerk. Als zo de put gestopt wordt, waarin ons verkondigd wordt dat de mens geheel en al tot bekering moet komen, en dat die waarachtige bekering en die boetvaardigheid iets is wat ons leven lang voortgang zal vinden, tot onze laatste snik toe voortgang zal vinden. En zo worden de putten gestopt door de Filistijnen. Ook als men meer aandacht besteedt aan de noodzakelijkheid van de verandering van de structuren in de maatschappij. Afijn, u kent het hele repertoire wel. Filistijnenwerk. En ze zijn aan het werk geweest. En ze zijn nog aan het werk. En ze staan met hun rommel tussen het water des levens en een dorstige ziel in. Zo is het toch? Isaac vindt de kracht om die rommel te verwijderen. Isaac schept al dat vuil eruit. En als hij met zijn knechten bij die putten staat, dan mogen ze het water aanschouwen. En dan mogen ze het water drinken. En Isaac doet niet anders dan dit. Hij noemt die putten nog ook met de naam waarmee ze vroeger genoemd zijn. Zo heeft hij de verbondenheid beleden met het godzalig voorgeslacht. En zo heeft hij geen andere God willen dienen dan de God van het voorgeslacht. En zo heeft hij geen andere genade willen prijzen dan de genade die het voorgeslacht heeft mogen prijzen. En zo heeft hij uit geen andere bronnen begeren te leven dan zijn voorgeslacht uit mocht leven. Hij noemde ze met de namen waarmee Abraham ze genoemd had. Want tenslotte, en zo gaat dat toch in de kerk, en dat wordt toch ook het geheim straks van de verloste kerk. Ze worden allemaal uit dezelfde bron gevoed. En ze worden allemaal door dezelfde genade zalig. En ze zullen dan straks aanzitten met Abraham, met Isaac en met Jacob in het koninkrijk der hemelen. Als we dan vandaag de hervorming herdenken, hoe doen we dat dan? Terugdenken aan de dingen die toen gebeurd zijn en die in de geschiedenisboeken beschreven staan. Jawel, dat is goed om daar zo aan terug te denken en het elkaar en ook onze kinderen zo nog weer eens te vertellen. Zo deed God het in die dagen. Maar zeg er dan tegelijk bij tegen uzelf, tegen uw ziel. Zeg er dan tegelijk bij tegen uw kinderen. En nu zullen we datzelfde geloof moeten navolgen. En nu zullen we diezelfde genade moeten kennen. En nu zullen we diezelfde God moeten liefhebben. En diezelfde algenoegzame en volkomen zaligmaker van harte geloven. En diezelfde dierbare Heilige Geest in onze harten moeten laten wonen, opdat hij ons zal vernieuwen naar het beeld van Christus. Datgene waar Luther uitleefde, dat moet ook het geheim van ons leven zijn. Die vraag, mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Die vraag moet de vraag zijn die op de bodem van ons hart leeft en die op onze lippen brandt en die uit onze ziel opstijgt tot God, tot de troon van Gods genade. Heere, hoe zal dat goed komen in mijn leven? Verdorven, schuldig, onrein, vloekwaardig. Hoe zal dat goed komen? Hoe word ik met God verzoend? Hoe vind ik een genadig? Maar ook het antwoord dat God gegeven heeft in de schriften. En daar lag een hoop Filistijns vuil in voordat Luther het ontdekte. En hij moest het uitgraven en uitscheppen. Maar God gaf hem er de kracht en de genade voor. En toen ontdekte hij dat ook de kerkvader Augustinus en nog weer anderen, teruggaande tot op Paulus, teruggaande tot op de openbaring van de Heere Jezus Christus, mochten leven van dat water des levens. En toen Luther het uitgeschept had en hij dronk van dat water, toen ontdekte hij ook het antwoord op die vraag. Hoe krijg ik een genadig God? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Nu ken ik die waarheid. Zo diep als gewis dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Dat antwoord is vandaag nog net hetzelfde. Dat is vandaag nog precies eender. Voor een schuldverslagen zondaar die zich voor God buigt en die verlegen geraakt is om de ontfermingen Gods en de barmhartigheden van de Allerhoogste, komt er uit de schriften geen ander antwoord dan dat antwoord waarin God zijn eigen zoon, zijn eigen dierbare zoon met het bloed der verzoening, met het offer dat hij gebracht heeft, voorstelt. En dat is de enige weg des behouds. En toen vroeg God aan Kolbrugge, zo zegt hij zelf, zijt gij met mijn lam tevreden? Amen. We zingen de 80ste psalm en daarvan het 9e. En het 11e vers, de 80ste psalm, het 9e en het 11e vers. Keer weer, o God der legermachten,
tot ons die op uw bijstand wachten. Zie uit de hoge hemel neer, herstel uw wijnstok als wel eer, de stam ter liefde uw zoons geplant die gij gesterkt hebt door uw hand. En daarna ook vers 11. Wij zullen samen de Heere danken. O barmhartig en genadig God. Wij willen uw heilige naam ootmoedig aanroepen in dankgebed. Dat we vanavond toch iets te herdenken hadden. Want Heere, het zou ook mogelijk geweest zijn dat als gij ons behandeld had naar waardigheid of verdiensten, wij niets meer te herdenken hadden. Of het moest zijn dingen die in het ver verleden waren, maar waar vandaag geen enkele verbintenis meer aan bestond. Dingen die wel gebeurd zijn, maar waar wij geen enkele betrokkenheid meer bij voelen. Laten we het als een voorrecht zien, Heere, dat wij nog waarde mogen toekennen aan datgene wat u in het verleden gedaan hebt. En dat we het nog waarderen mogen en kunnen, dat gij indertijd de bronnen van het evangelie weer van alle vuil hebt willen laten ontdoen, zodat het levende water weer mocht gaan stromen en zodat dorstigen weer mochten gaan drinken. Laten we het als een voorrecht mogen zien, Heere, dat die stromen die toen zo overvloedig zijn gaan vloeien, vandaag nog niet geheel en al zijn afgedamd. Dat er nog zuivere prediking van het evangelie gevonden is en wordt onder ons volk. Dat er nog gezocht kan worden en dat er ook nog vindplaatsen zijn waar dorstige zielen gelaafd kunnen worden. Dat is geen prestatie, dat is ook geen resultaat van menselijke trouw, inspanning of ijver, maar dat is ook nog een stuk van uw welbehagen. Dat is ook nog een bewijs van uw trouw, die elke morgen nieuw is. Heere, het is aan u te danken dat de kandelaar nog niet weggenomen is. Ook al moeten wij wel van onszelf en met de kerk belijden dat gij alle recht hebt om tot ons te zeggen, dit heb ik tegen u, dat gij uw eerste liefde verlaten hebt. En u voegt u daaraan toe, bekeert u. Laten we dat, als we het dan ook in oprechtheid moeten beleiden, dat ook van ons in zo menig opzicht terecht gezegd kan en moet worden dat we de eerste liefde kwijt zijn, dat we dan inderdaad ook gehoor mogen geven aan datgene wat u in uw langmoedigheid nog daaraan toevoegt, bekeert u. En dat betekent in de reformatieherdenking ook keer dan terug. Keer dan terug tot wat geweest is, tot wat gij gegeven hebt. O Heere, we bidden van u dat gij ons wilt doen leven uit diezelfde geheimenissen, waaruit een God vruchtig voorgeslacht mocht leven. Al zullen we het niet idealiseren en doen alsof het toen alleen maar goed was en alsof het toen alles goed was. We zullen het niet idealiseren, Heere, want toen was er ook vreemd vuur en toen was er ook veel dat niet deugde. Maar we mogen het wel zien als bewijs van het feit dat gij uw wijnstok weer wilde bezoeken. Dat er een nieuw leven was. Een leven uit u. Een leven door uw geest. We mogen het toch wel erkennen als een bijzondere weldaad, Heere, als een rijke zegen. Toen aan de kerk in ons land, aan ons volk, in de samenleving ook, want daar heeft het ook zijn consequenties in gehad, gegeven hebt. Dat hier de banier van het evangelie geplant werd en dat hier de bazuin zo'n helder en zeker geluid heeft gegeven. Heere, we horen er soms nog wel eens wat van naklinken. Maar zoals vanavond uw woord ons ook gezegd heeft, en we zullen het ons moeten laten gezeggen en met schaamte eronder buigen, hoe is het fijne goud verdonkerd. En daarom, we kunnen niet anders doen, Heere, dan nu ook met onze woorden in ons gebed zeggen wat we zo pas al biddend gezongen en zingend gebeden hebben. Behoud ons, Heer der legermachten. Zo zullen we ons voor afval wachten. En keer weer, o God der legermachten. Heere, wij bidden van u dat gij de herdenking van de reformatie in ons leven, in ons kerkelijk leven, dan ook tot zegen wilt stellen. Geef ons dorst, want er is water. Geef ons honger, want er is brood. En laten wij te midden van de veelheid van brood en van water toch niet schuldig staan vanwege gebrek aan belangstelling, gebrek aan honger en dorst. Geef ons droefheid, o God, want er is troost. Geef ons zielenvragen, want er is een antwoord. En als wij de zielenvragen krijgen, kunt u uw antwoord kwijt. En als wij de droefheid beleven, kunt u uw troost kwijt.
En als wij de dorst beleven, kunt u uw water kwijt. Heere, geef ons te leven uit die bronnen. Geef ons getrouwheid, ook in het bewaren van uw getuigenis. Geef ons liefde tot u, tot uw woord, tot uw dienst. En zegen ons als kerken in het tijdsgewricht waarin wij leven, met al zijn spanningen, zijn zorgen, zijn afval, met de antichristopkomst, met de afval van uw woord en van uw dienst, met de vele vragen die uiteindelijk geen wezen hebben en waar we ons toch zo menigmaal en voor zo lange tijd mee bezighouden. Heere, doe ons weer zien wat wezenlijk is. En doe ons ook zien wat tweede, derde en vierde rangs is. En wat we kunnen missen zonder dat onze ziel er schade van leidt. Geef ons ook als kerken getrouwheid in het bewaren van wat u ons hebt willen toevertrouwen. En wil zo onze dank aannemen, Heere, ook voor het goede dat u ons in dit avonduur van gemeenschappelijk herdenken hebt willen geven. Wees met een ieder van ons. En zorg gij ook hier en alom voor uw eigen werk. Om Jezus wil. Amen. We willen nu met elkaar nog zingen uit het Lutherlied. Twee coupletten, het eerste en het tweede. Een vaste burcht is onze God. En het tweede, geen aardse macht begeren wij. Die gaat wel ras verloren. Ons staat een sterke held terzij die God ons heeft verkoren. Vraagt ge zijn naam. Zo weet dat hij de Christus heet, Gods eengeboren Zoon, verwinnaar op de troon. De zegen is hem beschoren. We zingen dat staande.
Bidden wij samen om Gods zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.